Dit is de Longcast, de medisch-specialistische podcast van de ENVALT, waar we zuurstofrijke gesprekken hebben over de longgeneeskunde.
Goedendag allemaal, welkom bij alweer een nieuwe Longcast van longartsen, voor longartsen en andere geïnteresseerden. Ik ben Brigitte Sondermeijer, longarts, en vandaag is bij ons de gast Firdaus Mohammed Hussein. Dit is voor het eerst geen longarts, maar een collega radioloog. En we zijn momenteel in het zonnige UMCU in Utrecht, in een heel mooie grote werkkamer waar ik heel erg jaloers op ben, op de radiologie. En we gaan vandaag praten over artificial intelligence in de pulmonale radiologie. Heel grappig, ik zag dus net dat ze hier CT-scans op inloop doen. Dat zie ik nog niet in heel veel centra. Maar Firdaus, vertel eens. Ik begreep dat je eigenlijk longarts wilde worden.
Ja, dat klopt. Leuk dat je hier bent. Ik wil inderdaad longarts worden. Ik heb ook promotieonderzoek gedaan bij de longziekte. Hier in het UMC Utrecht. Bij toen nog professor Lammers en Pieter Sane. Misschien kennen sommigen die nog wel. En tijdens promotieonderzoek had ik heel veel te maken met CT-scans. Want het ging over longkankerscreening. En toen merkte ik dat ik radiologie ook heel leuk vond. En ik vond radiologie ook heel leuk tijdens mijn oudste co-schappen hier op de longziekte. En tijdens mijn promotieonderzoek dacht ik, nou, ik wil eigenlijk radioloog worden. Ik vind de techniek en de CT-scans leuker. Dus dan ben ik uiteindelijk radioloog geworden. Maar wel thoraxradioloog. Dus ik spreek nog veel longartsen. Ook thoraxchirurgen, cardiologen. En ook heel veel met de pathologie. Ja, daar heb ik ook heel veel mee te maken.
Dus eigenlijk heb je het vak niet verlaten?
Nee, de liefde voor de longziekte die is er nog steeds.
Ja, wat leuk. En was het de fascinatie voor de data en de Nelson-studie die je over de streep heeft getrokken?
Dat kan je zo wel stellen. Wat ik heel fascinerend vond, was hoeveel informatie er op een CT-scan is. Hoeveel te zien is. Ja, die scans werden gemaakt voor longkankerscreening. Dus je kijkt naar de longen, je kijkt specifiek naar longnodules. Maar er is zoveel meer informatie te zien. En dat vond ik heel fascinerend. Dus emfyseem, luchtwegwanddikte. En daar ging mijn onderzoek ook over. Wat kan je met die informatie op de scan? En kunnen we dat ook kwantitatief maken? Naast kwalitatief. Dus dat vond ik heel fascinerend.
En daardoor ben je dus overgestapt naar een eigenlijk wat concreter vak, om het zo maar te zeggen. Want ik wil je meten. Ja. En je promotieonderzoek, nou, dat was rond 2009. Dat is natuurlijk al best wel een tijd geleden. Hoe keek men toen aan naar die automatische metingen ten opzichte van nu?
Ja, dat moment, dus we hebben het inderdaad over 2009, was AI er nog niet. Nu hebben we het natuurlijk allemaal over AI, sinds ChatGPT zeker, een paar jaar geleden. Toen was AI er nog niet. Het ging allemaal op andere manieren. Het kostte ook veel meer tijd om een scan te analyseren. Dus een MVC-meting kon zo 10 minuten per scan duren, wat het nu een seconde kan. En het was nog wel vrij nieuw. Ik weet nog bijvoorbeeld dat mijn co-auteur zei, hou het simpel. Want artsen lezen, de artikelen werden met name gelezen door longartsen en algemeen artsen. Dus hou het simpel en niet te veel over de techniek. Dus het was ook wel wat, werd ook sceptisch tegen aangekeken. Want wat zegt het nou als ik zeg, er zit 1% emfyseem of 2%? Wat heb je daaraan als longarts en wat heb je daaraan als patiënt? Het is veel meer sprekend om die beelden te zien en bijvoorbeeld een long te zien met heel veel emfyseem. Als ik tegen jou zeg, ja, die patiënt heeft 10% emfyseem. En stel je voor, een patiënt heeft maar 2% emfyseem. Ja, dat is wel moeilijk voor te stellen. Dus je ziet nog steeds in ons vak, mensen willen graag beelden zien. Mm-hmm. En het is moeilijk om daar getal aan te verbinden.
Ja, maar ik denk ook, heel veel longartsen kijken sowieso altijd naar de beelden, is mijn ervaring. En ik denk dat nu misschien wel veranderd is. Dat het nu wel, als je zegt van nou, er was 2% emfyseem in 1990 of zo, en er is nu 30% emfyseem, dat nu veel meer spreekt. Of vergis ik me daarin dan?
Nee, dat zou zeker. En we zitten helaas nog wel in de praktijk. Hè. Dus we hebben het onderzoek waar ik mijn promotieonderzoek over deed, heb ik laten zien dat emfyseemmetingen gecorreleerd zijn met longfunctie, met ontwikkelen van COPD, met longfunctiedaling. Maar nog steeds nu in 2026, alhoewel we wel emfyseem kunnen meten, rapporteren we dat nog steeds niet.
Nee, precies.
Nee, dus dat is nog steeds niet. Ik weet ook niet hoe lang dat gaat duren. Ik heb heel lang geleden een congres, een praatje gehoord over kwantitatieve radiologie. Die vergeleek dat met labonderzoek. Waarbij je dus HB kan meten, je kan van alles meten. En dat je uiteindelijk ook op die manier een radiologierapport kan krijgen. Met zoveel procent emfyseem, zoveel procent luchtwegwandverdikking, zoveel procent airtrapping. En dat je dat bijvoorbeeld elk jaar meet en dan bij net als longfunctie kan zien hoe dat over de tijd zich gedraagt. En als je behandelt of er dan luchtwegwandverdikking minder wordt of niet.
En waarom is het meten van die luchtwandverdikking of emfyseem nou zo belangrijk?
Ja, dus er zijn een paar redenen. En wat we ook in de Nelson-studie hebben gezien, is dat ja, als je dan 10 radiologen vraagt, we hebben hier 100 scans, kan je ze beoordelen op hoeveel emfyseem er is. Een klein beetje, matig, ernstig, veel. Er zit heel veel discrepantie tussen. En ook als ik jou vraag, ja, stel eens voor een scan met veel emfyseem, nou, dan weten we dat allemaal wel. Maar met matig emfyseem of mild emfyseem, dat verschil is al heel moeilijk te zeggen. En ik hoop dat als je het kwantitatief maakt, dat je patiënten misschien beter kan behandelen of beter kan fenotyperen. Dat je ze beter misschien met revalidatie kan helpen en ook over de tijd kan vervolgen. Dus, maar goed, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Op dit moment ook nog steeds. Dus het onderzoek blijft niet stilstaan.
Ja, nou, er zijn ontzettend veel verschillende applicaties natuurlijk en verschillende programma's. En die zijn denk ik heel erg duur. Want die ontwikkelaars willen natuurlijk ook gewoon geld verdienen. Denk je dat deze toegankelijk worden voor reguliere ziekenhuizen binnen 5 jaar? Of is dat eigenlijk al zo?
Ja, dus de programma's, ook de AI-venders, zo noemen we die, de bedrijven die de programma's maken, ja, worstelen daar ook mee. Wat is dat nou waard?
Mm-hmm.
En het wordt wel eens tegen de prijs van een CT-scan gelegd. Bijvoorbeeld als een CT-scan nu al €250 kost, hoeveel mag dan het AI-gedeelte kosten? En dat zijn ook ethische vragen, maar ook met de zorgverzekeraar. En op dit moment weten we dat nog niet. Je ziet ook wereldwijd dat heel veel landen daarmee worstelen. Wat mag het nou kosten? En het wordt niet vergoed in Nederland op dit moment. Dus het komt uit het budget van het ziekenhuis of van de afdeling. Of misschien zelfs van het MSB. En dan moeten inderdaad afwegingen worden gemaakt. En een business case gemaakt worden als je in het perifere ziekenhuis werkt. Of het zinnig is. Ik kan me voorstellen als het het werk van een radioloog vervangt of makkelijker maakt. Dan kan je daar een prijskaartje op plakken. Aan de andere kant, en dit is nog wel onderzoek, kan je voorstellen als je heel snel al kan detecteren of een patiënt reageert op hele dure medicatie, dan zou je dus eerder kunnen sturen, kunnen stoppen of kunnen verhogen. En als je dan die dure medicatie beter in kan zetten, dan kan je het op die manier wel verkopen. Maar dus daar worstelen we op mee wat het nou moet kosten.
Ja.
Maar de ontwikkelingen zijn wel dat het goedkoper wordt. Dus er komen meer spelers. Je ziet ook dat grotere bedrijven, kleinere bedrijven, dat die samen gaan werken. En op een gegeven moment komt er een marktconforme prijs, want het moet uiteindelijk wel betaald worden. Dus ik hoop over 5 jaar dat dat deel uitmaakt van de financiering.
Ja, en ik heb dus echt geen idee wat radiologen nu eigenlijk allemaal al gebruiken. Hebben ze al automatische detectiesystemen voor nodi of voor emfyseem of voor bronchusmondverdikking?
Ja, er zijn heel veel verschillende programma's. En in Nederland, maar ook wereldwijd, is het heel erg versplinterd. Dus het ene ziekenhuis heeft programma A voor longmodules. Het andere ziekenhuis is programma B. Wij hebben bijvoorbeeld het programma voor longembolieën om het automatisch te detecteren. Een ander ziekenhuis heeft het weer niet. Er bestaan programma's om fracturen te ontdekken. Dus gewoon als je op de eerste hulp komt met een polsfoto. Dus dat is heel gefragmenteerd. En dat verschilt ook per ziekenhuis of ze dat gebruiken of niet.
Maar heeft ieder ziekenhuis eigenlijk wel iets?
Nou, op dit moment wel. Dit is een AI-monitor. Dat is van een. Die komt elk jaar uit. AI-monitor 2026. Die is net uitgebracht. Maar we hebben dus een. Er is een AI-monitor en daar wordt het gemonitord elk jaar. En dan zie je nog steeds, dat is dan voor het ziekenhuis breed, dan zie je dat de radiologie de meeste toepassing heeft. Dus dat, ja, 60% van de afdelingen die gebruikt al AI.
Ja, nou, gaaf hè. En nou, we hadden het dus over de screening van longkanker net. Hoe helpt AI ons daar ook in om minder fout positieve of juist minder missers te hebben op een CT of een X-thorax?
Ja, dat is een heel interessant onderzoeksterrein op dit moment nog steeds. Dus in Nederland hebben we geen longkankerscreening. In sommige landen om ons heen doen ze het wel. En er wordt nu heel veel onderzoek gedaan naar de rol van AI. Het is eigenlijk nog altijd zo dat de radioloog, die doet de screening, die is eindverantwoordelijk. Die doet als eerste, ja, die bekijkt de scan. En er wordt geëxperimenteerd en onderzoek mee gedaan als AI, als tweede reader. Dus die de radioloog ondersteunt. En ja, dat heeft meerdere redenen. Een van de redenen is dat we een tekort hebben aan radiologen. Eigenlijk wereldwijd. Dus als je 2 radiologen nodig zou hebben voor screening, want mammascreening bijvoorbeeld wordt door 2 radiologen gedaan, dan heb je veel meer radiologen nodig. En dat kost ook geld.
Ja.
Dus als je AI zou kunnen inzetten op een veilige manier, dan heeft dat echt veel winst.
Ja, en hoe zorg je ervoor dat AI dan minder fout positieve gaat geven? Want ik kan me voorstellen, als je dat dan beoordeelt, ik zit soms ook te kijken van denk, nou, zou dat nou wat zijn? Denk je, nou, het zal misschien wel wat zijn of misschien niet. Trekt AI je dan, of die programma's, die applicaties, trekken jou die dan over de streep van, nou, de computer zegt dat het wel zo is, dus het zal wel? Of?
Nee, dat valt in de praktijk wel mee, omdat AI kan op verschillende manieren worden ingezet. Bijvoorbeeld voor kwantificatie, hoeveel emfyseem er is. En in dit geval gaat het echt om detectie van de longnodules. Dus hoe ik het zie, is dat het een vangnet is. Dus ik bekijk zelf de scan. En je kan je voorstellen, als je door die scan heen scrolt... En je mist een nodus van 5, 6 millimeter. En dat het heel fijn is dat AI eigenlijk second read. Dus het is vaker op die manier dat het mij helpt. Uiteindelijk ben ik wel verantwoordelijk. Soms heb je echt heel duidelijk een klein uitlopertje en het is heel lineair. Nou, dan ben ik wel blij dat het uiteindelijk mij getriggerd heeft om daarnaar te kijken. Maar ik denk niet dat er daardoor veel vals positieven komen.
Nee.
Ik denk eerder dat het helpt om een kleine nodus die je bijvoorbeeld niet gezien hebt, op een lastige plek langs een vat bijvoorbeeld, dat die helpt.
Ja, en voor X-toolharksen wordt dat daar ook gebruikt?
Ja, dat is wel interessant. Er is recent heel veel onderzoek naar. De afgelopen 10 jaar werd er heel veel onderzoek gedaan naar CT-thorax. Dat is toch een beetje, ja, iedereen... Nou, wij zien bijvoorbeeld ook het aantal CT-thoraxen neemt alleen maar toe. X-thorax blijft stabiel. En het interessante is, we doen nog steeds heel veel X-thoraxen. Dat willen veel longartsen, denk ik wel, herkennen. Dat is nog steeds bread and butter van de radiologie. Heel veel X-thoraxen worden nog steeds dagelijks gemaakt. En daarom is het interessant om daar ook AI voor te gebruiken. En dat komt met name uit derde wereldlanden. Daar is er alleen maar X-thorax, heel weinig toegang tot CT. Hij doet heel vaak een CT als we iets niet zeker weten op X-thorax. En daar was dus een hele vraag naar. En vanuit die kant komt het nou weer terug, denk ik, ook naar Europa. Dat wij ook AI voor X-thorax kunnen gebruiken. Om bijvoorbeeld kleine longnodules te vinden. Ik denk voor mij persoonlijk is een X-thorax, ik bekijk er heel veel. Ik denk heel veel longartsen kijken ook allemaal naar de X-thorax. En wat is nou het moeilijkste? Dat vind ik nog steeds het moeilijkste. Een hele kleine longnodus te vinden of eigenlijk niet te missen. Dus we kennen, ik denk allemaal wel, een CT-scan, een heel duidelijke nodus. Ga je terug naar de X-thorax, zie hem gewoon niet. Of misschien met kennis van een CT wel. En dat is heel moeilijk. En daar kan AI hopelijk mee helpen.
En net vertelde je ook iets over longembolieën. Daar heb je blijkbaar ook programma's voor dus?
Ja, daar zijn programma's voor om automatisch longembolieën te detecteren. En het mooie daarvan is dat het op elke scan kan. Dus niet alleen een CT-longembolie, maar ook op een CT-thorax die gewoon gemaakt is voor een racist. Er moet natuurlijk wel contrast gegeven zijn. Dus eigenlijk,
ja, ik wou zeggen.
Ja, eigenlijk op elke CT-thorax. Nee, op haar CT niet. Maar elke CT-thorax met contrast. En dus dan kan het ook een bevinding zijn die je niet verwacht.
Ja, maar wel heel veel voorkomt natuurlijk.
Ja.
Precies. Ik heb heel lang in het ILD-team in het Erasmus gewerkt. Ik werk nu veel samen met het AUMC voor de ILD-patiënten. Nou, die hebben vaak heel complexe beelden. En het valt mij op dat het soms ook gewoon niet lukt om een beeld te klassificeren. Denk je dat bepaalde programma's daarin kunnen helpen? Herken je dit? Of zeg je, nou, het UMCU hebben we altijd wel een...
Nee, ik denk de ILD is heel uitdagend en heel leuk ook daarom. En er zijn inderdaad beelden die moeilijk te klassificeren zijn als MDO-diagnose. En ik denk dat AI daar niet bij die moeilijke casus het verschil gaat maken. Dus AI is wel goed om... Je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, er zit reticulatie, er zit misschien honeycombing. Maar echte patronen, dat wordt lastig. En ook, ja. Het zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, het is een UEP-patroon. Maar dan blijft nog steeds heel afhankelijk een patiënt met reuma of hypertensiviteitspneumonie. Dus dat blijft. Ik denk daarin is juist nog... De mens en samen met de patholoog en met de longarts en de radioloog blijft essentieel. Dus ik denk ook wel in zo'n MDO, daar zit onze meerwaarde. En AI gaat, ik denk, dus gaat niet de moeilijke casus oplossen van het ILD.
Nee. Oké. Ik toon mensen wel eens in de spreekkamer met het lineaaltje dat ze bijvoorbeeld 12 centimeter vet op hun lichaam hebben. Jij vertelde net dat je ook onderzoek naar body composition met betrekking tot spiermassa en vetverdeling op de CT. Is het nuttig wat ik doe? Of zeg je nou, doe het op een andere manier?
Nee, ik denk dat het nuttig is. En dat is een van de dingen ook als je naar zo'n CT-scan kijkt. Er zit zoveel informatie in een scan. Dus we kijken naar de longen, we kijken naar het hart. Maar naar spieren en naar vet zijn we eigenlijk niet gewend om naar te kijken en om dat te rapporteren. Wat heel veel radiologen opvalt, en dat zal oncologen denk ik ook opvallen, dat patiënten die voor racist scans komen over de tijd vet verliezen of spiermassa zelfs verliezen. En ik heb een promovendus die in de longkankerscreenings set, dus ook nog steeds de Nelson-studie dataset waar ik ook op gepromoveerd ben, kijkt naar vet- en spierverdelingen en hoe dat samenhangt met bijvoorbeeld COPD of emfyseem. En wat we daarin zien is dat mensen die meer bronchopathische afwijkingen hebben op de CT, dus bronchuszwandverdikking, mucusplugging, dat die meer vet hebben. En dat de mensen die meer emfyseem hebben, juist minder spier hebben en minder vet. En dat is wel heel mooi, dat die plaatje van Netten, die veel mensen denk ik ook wel kennen. Blue Bloater en Pink Puffer.
Ja. Ja.
Dat zien we ook op de CT. Dus dat is wel heel leuk dat dat nog steeds correleert. En ik hoop dat uiteindelijk bij keuze van therapie, misschien bij oncologie of bij immunotherapie, dat het ook een rol kan spelen. Als je twijfelt, nou, kan zo'n patiënt het aan? Misschien kan het allemaal wel net, maar heeft een patiënt sarcopenie, dus heel veel vet en weinig spiermassa. Dat je misschien zegt, nou, dat neem ik ook mee. Dus ik denk dat het wel nuttig is om dat ook mee te nemen.
Want ja, we hebben net een podcast gemaakt over therapie bij niet-kleincellig bij kwetsbare ouderen. En dat een geriater assessment, of in ieder geval een assessment van de kwetsbaarheid heel belangrijk is.
Ja.
Zou je dan zien dat dit dan ook meegenomen kan worden?
Ja, ik hoop het. En daar doen we ook onderzoek naar nu. Kan het bij immunotherapie helpen? Ook om bijwerkingen, als je denkt, nou, deze patiënt is sarcopeen. En sarcopenie, dat is lastig vanaf de buitenkant te zien. Want iemand kan ook een hoog BMI hebben, maar sarcopeen zijn gewoon heel veel vet, weinig spier. En dat zie je wel op de scan. En heel vaak, of eigenlijk altijd, wordt er een scan gemaakt bij longkanker. Dus dat is informatie die je mee kan nemen en dat onderzoeken we nu ook.
En heb je al resultaten? Of,
nou, het lijkt eraf, het is nu in gang. Wat ik wel kan zeggen is dat het wel geassocieerd lijkt te zijn. Kijk, wat het natuurlijk moeilijk maakt, zo'n uitkomst is niet afhankelijk van één factor. En dat hangt ook af van heel veel factoren. Dus ik zie altijd als radiologie, dat is één van de puzzelstukjes. Het zal nooit zo sterk signaal zijn dat het zegt wel of niet doen. Maar het kan jou misschien als longarts wel helpen als je weet van deze patiënt. Ik twijfel eigenlijk al of die het aan kan.
Ja.
Nu, en is sarcopeen.
Ja, nu kijken we in dat opzicht niet naar een scan om dat te bepalen. Dus we kijken gewoon wel naar de patiënt natuurlijk. Maar niet naar de scan aan zich.
Ja, wat ik hoop uiteindelijk dat klinisch ook beschikbaar komt bij elke scan. Dus op dit moment zijn we nog niet zo ver. Hoor. Wanneer we zo ver zijn, weet ik ook niet. Er zitten wel technische uitdagingen aan. Bijvoorbeeld scandoses en of je nou op een Siemens scanner of een Philips scanner scant. Of het maakt niet uit van wie we scannen. Maar het merk scannen kan uitmaken. Dosis.
Ja, hoeveel scanners hebben jullie hier eigenlijk?
Vijf. Nou, we hebben 5 CT-scanners. Ja.
Nou, tenminste, het klinkt voor mij indrukwekkend. Ik heb geen idee of dat heel veel of heel weinig is. Maar het klinkt voor mij heel veel.
Ja, voor een academisch ziekenhuis is het gemiddeld, denk ik.
Ja. Oké. En voor de toekomst, denk je dat al die applicaties de relatie tussen de radioloog en de longarts zal veranderen?
Ja, dat denk ik wel. Dat het, wat je nu al ziet is dat, zeker wereldwijd, is dat longartsen hun scan. In Amerika is dat wel meer aan de hand dan in Europa. Maar de scan zelf laten analyseren door een AI-bedrijf. Met vraagstellingen, ja, emfyseem of luchtwegwanddikte. Of maakt niet uit wat er mogelijk is. Dus dat het niet meer door de radioloog gebeurt. Dat de longarts dat zelf en misschien ook dan uit dat budget van de longarts het betaalt. Dus die zegt, nou, ik vind dat zo belangrijke informatie, dat wil ik wel. Dus in die zin kan het wel dat dan uiteindelijk de longarts zelf laat analyseren door een AI-bedrijf. Wat je in Nederland wel ziet, is dat nu het domein van de radioloog is. Ook omdat er veel technische haken en ogen aan zitten. En wat ik zelf interessant vind is van, nou, is AI. Sommigen zeggen het is een hype of een hoop. Ik denk dat het ons werk als radioloog gaat veranderen. En dan uiteindelijk ook in het ziekenhuis. En ik vind het interessant om te onderzoeken, wat hebben wij eraan? Wat heeft de patiënt eraan? Wat heeft de longarts eraan? En uiteindelijk wil je dat het de patiënt helpt. Als we dingen doen die heel leuk zijn om te doen en wat het technisch kan en het is een leuk snufje, fancy, maar de patiënt heeft er uiteindelijk niks aan, ja, dan moeten we dat ook niet doen.
Dus, ja. Verwacht je dan dat het MDO straks een soort gesprek wordt tussen twee artsen en een algoritme?
De uitkomst van het algoritme, die gaan deel uitmaken van het MDO. Dus je kijkt denk ik anders aan naar de informatie. Dus een behandelbeslissing kan afhangen van een analyse van de CT-scans. Dat kan gewoon een getal zijn. En dat gaat denk ik niet anders zijn dat we nu kijken naar longfunctie of naar het HB of een fietstest. Daar komen uiteindelijk ook getallen uit.
Ja.
En iedere specialist weet daar veel van. Jullie weten heel veel van fietstesten, van longfunctie. Pathologie gaat uiteindelijk ook steeds meer kwantitatief analyseren. Daar hebben we ook een grote rol van AI. En wij als radiologen ook. En omdat het zo technisch zoveel haken en ogen aan zitten, zal er altijd één specialist zijn die daar iets van moet weten. En ik denk dat de radioloog zal zijn. Ook logisch, omdat het over CT-scans gaat. Is het logisch dat de radioloog die rol pakt. Dus het MDO, ja, het zal veranderen, maar het zal heel natuurlijk gaan. Het is niet van het een op het ander. Ik zie nog niet, je leest daar wel eens opiniestukken over, dat een AI-agent, dat is nu wel heel veel over geschreven wordt, agentic AI. Dus dat een AI echt een taak uit kan voeren. Dus bijvoorbeeld een CT-scan lezen en dan ook in het patiëntendossier kijken of die patiënt rookt. En dan zelfs misschien vervolgonderzoeken inplant. Ja, ik denk dat we daar nog niet zijn.
Maar dat zal echt briljant zijn. Ja, want hoeveel werk ben ik niet kwijt om het nou honderden pagina's aan informatie soms door te spitten op zoek naar aanwijzingen voor bepaalde zaken. Of ja. Speelt dit, speelt dat, voorgeschiedenissen.
Ja.
Als dat uitgeplukt kan worden en goed onder elkaar gezet kan worden en volledig.
Ja.
Nou, dat is briljant.
Dat willen wij ook, want dat heb ik ook. Als ik een aanvraag krijg, en helaas krijg je wel eens die aanvragen hoesten, vraagteken, benauwd. Ja, dan moet ik ook in Hicks kijken wat er aan de hand is. En voor mij zou dat ook echt fijn zijn als ik een overzicht krijg van een hele voorgeschiedenis.
Ja, ik hoorde een keer een radioloog zeggen, nou, ik heb in Hicks gekeken en jeetje, wat een informatie.
Ja, nee, ik heb Hicks standaard open. En dat zijn ook de patiënten die we hier hebben. En dat zijn heel veel ziekenhuizen. De gezondheidszorg is complex, dus patiënten hebben van alles.
Ja, en steeds meer ook.
Ja, ja. Dus je komt, ja, je kan niet alleen maar de beelden. Het is echt de integratie van wat je ziet en wat er aan de hand is bij een patiënt.
Ja, ja. Ja. En dan zijn er best wel veel klinici die zijn wat huiverig voor die AI-uitslagen, omdat ze ze niet kunnen herleiden. Hoe waarborgen we deze kwaliteit van deze automatische metingen?
Ja, dus dat AI is inderdaad kan een black box zijn.
Ja.
Op dit moment is het nog zo dat de radioloog daar verantwoordelijk voor is. Dus er zal in dit geval als mens een radioloog het moeten checken. En ik vind het ook fijn als een AI-programma zegt dat er longembolieën zijn. Dan wil ik ze wel zien.
Mm-hmm.
Dus dan heb ik ze zelf ook geverifieerd dat ze er zijn. Of ze zijn er niet. En uiteindelijk maak ik de call.
Ja.
Of het er wel of niet is. En daar is ook wetgeving voor in Nederland, maar ook in Europa. Dat er nog altijd een human in the loop moet zijn, zo noemen ze dat. Autonomous AI, dus autonome AI, dat is er nog niet.
Nee.
Dus we waarborgen het op dit moment doordat er nog altijd een mens, in dit geval een radioloog, ernaar kijkt.
Gaat wel komen, denk ik.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ook vanwege dus die autonomie. Autonome AI, ik weet niet of als mens daar al klaar voor zijn. Ik vergelijk het wel eens met een automatische piloot. Dus zou jij bijvoorbeeld naar New York durven vliegen zonder piloot aan boord? Je zit daar met 400 man in een vliegtuig en je weet dat er geen piloot aan boord is. Want we hebben de automatische piloot, AI of automatische piloot, zijn heel goed. Zou je dat durven?
Ja, als honderden mensen het gedaan hebben, wel. Maar,
ja, misschien wel.
Dus, net als die Tesla's toen die net kwamen, dat was ook...
Ja, en dus dan moeten we accepteren dat er fouten worden gemaakt. Want mensen maken ook fouten. En radiologie, dat realiseren veel mensen zich niet, maar een onderzoek is een test. Dus een X-thorax is ook een test, een diagnostische test. Een CT-thorax is een diagnostische test. Er horen sensitiviteitscijfers bij, specificiteitscijfers, vals positief, negatief. En dat is nooit 100%, geen enkele test in de geneeskunde. En dat leg ik ook vaak aan onze AIO's uit. Wij doen een test, een X-thorax is een test en je kan iets missen. Dus als we dat accepteren van een AI, dan kan dat. Dus, maar er zijn wel veel randvoorwaarden. En dat is ook voor de aanvragers belangrijk om te realiseren. Van als zijn test aanvragen, daar horen bepaalde sensitiviteit, specificiteitscijfers bij. Ook bij AI.
Ja.
En dat is een van de dingen die we onderzoeken.
Ja.
En hoe we er nu naar kijken is, het mag in ieder geval niet slechter zijn dan een mens. Eigenlijk liefst beter.
Ja, ja, precies. Hey, en kan je iets over jezelf vertellen? Ik zie achter jou bijvoorbeeld echt honderden badges hangen van allerlei congressen, denk ik. En ik zie daar Lego staan en een boek over MBA in één dag. Dat vertel eens, wie ben jij?
Ja, ik heb een brede interesse. Dus het liefst lees ik niet over mijn vakgebied. Dat is natuurlijk moeilijk, want je wil wel bijhouden. En vandaar al die congressen. Dus dit is van de afgelopen 2 jaar. Dus dat veel op congres. En soms zeg ik wel helaas veel op congres. Want ik vind ook de radiologie heel leuk. En patiëntenzorg, MDO doen. Maar een deel van mijn werk is ook onderzoek doen. En daar hoort bij naar congressen gaan. Dus ik moet zeggen, ik ga eigenlijk steeds minder naar congres. Alleen als het echt moet. Want er is elke week, elke maand wel een leuk congres ergens. Dus, maar dus ik vind het heel leuk om te lezen over leiderschap, over management. Dus ik heb dat boek MBA in één dag. Dat heb ik hier neergelegd om een keer te lezen als ik het rustig heb. Dat was zeer, maar dat is nog niet gebeurd. Dus die ligt er al een paar maanden.
En Lego? Dat
Lego.
Ook, tijdens je werk.
Ja, dat vind ik heel leuk.
Is het nog dicht?
Daarom heb ik van een AIOS gekregen die zijn opleiding bij ons heeft afgerond. Die ook cardiothoracale radiologie deed. En we hebben allebei zoontjes in dezelfde leeftijd die ook van Lego houden. Ze hebben er een beetje in meegetrokken. En dat heeft hij dus cadeau gegeven. En mijn idee was ook om dat hier een keer, om dat gewoon neer te leggen op mijn bureau. En als ik tijd heb om dat te gaan maken, maar dat is er nog niet van gekomen.
Ja, dus goed, goede ambitie. Ja. Ja, en heb je dan ambities om meer de leiderschapsrol te nemen op een gegeven moment? Of heb je die al, want je begeleidt wel een heleboel promovendi?
Ja, dus ik denk we zijn in die zin allemaal leider. Zeker als medisch specialist in een ziekenhuis. Maar ook, ik zeg het ook in onze AI's, jullie kunnen ook leiderschap vertonen naar de laboranten toe, naar de co-assistenten. En dat vind ik heel interessant, hoe je dan toch je leiderschap kan pakken in jouw rol. Ja, ook in zo'n groot ziekenhuis, we hebben natuurlijk een formele leider en een formeel afdelingshoofd. Maar medisch specialisten werken heel autonoom. En dat is denk ik in jouw geval ook, je hebt toch wel veel vrijheid. En hoe kan je dat het beste invullen? Dus dat vind ik interessant.
En in de toekomst verwacht je dat je, I don't know, hoogleraar, hoofdafdeling, hoofd UMCU, ik zeg maar wat, gaat worden?
Nee, dat denk ik niet. Ik vind het heel leuk.
Boekjes lezen?
Ja, met zo'n boek ben je nog geen goede leider. Dus ik kan er inderdaad heel veel over lezen. Ik vind het heel leuk. Dus patiëntenzorg, dat vind ik heel leuk. En onderzoek. Dus wat ik wel heel leuk vind, ik zou wel zeker verder gaan in onderzoek. Dus onderzoekslijn uitbouwen. Nog steeds, mijn onderzoekslijn gaat over AI en hoe we dat kunnen inzetten om longziekte vroeg te kunnen detecteren. Dat kan longkanker zijn, maar dat kan ook ILD zijn. En dat vind ik wel heel interessant. En daar gebeurt nu heel veel, dat zie je ook. Dus het is wel ook een heel leuk vakgebied om onderzoek naar te doen.
Ja, en hoeveel promovendi begeleid je nu?
Nu heb ik er 4. Een paar die zijn al bijna het afronden. En dat is heel leuk. Dat houdt je ook. Het is een cliché, maar het houdt je jong.
En je bent helemaal niet zo oud.
Nee, dat klopt. Maar toch is het zo dat zijn dan mannen en vrouwen van 24, 25. En die kijken toch heel anders tegen dingen aan. En daar leer je ook heel veel van. Ja. Dus ook over dat leiderschap. Die kijken weer heel anders aan hoe wij dit doen. En die houden we soms een spiegel voor van wat wij als medisch specialisten allemaal doen. Onderzoek, wetenschap, patiëntenzorg, congressen. Werk-privé-balans speelt er ook bij. Dus de nieuwe generatie gaat er ook heel anders mee om. Dus ja, dat vind ik heel leuk. En het begeleiden is, merk ik, dus sowieso inhoudelijk, maar het is ook heel veel coaching. Het begeleiden van promovendi is vaak coaching. Dus artikel is afgewezen of er is weer een negatief commentaar. En ze kunnen dat prima beantwoorden, maar je moet ze coachen.
Ja. En wat is de belangrijkste les die de nieuwe generatie dient te leren over de artificial intelligence?
Ja, goede vraag. Ik denk dat we het moeten omarmen. Dus niet bang voor zijn, nieuwsgierig zijn. En niet denken van, het zal wel loslopen. Of ik zie het wel. Want dan als je niet leiderschap toont of de regie pakt, dan kan het wel gebeuren dat dus anderen gaan besluiten of beslissen wat de rol van AI wordt in jouw vakgebied. Dus binnen de longgeneeskunde kan ik me ook voorstellen dat ze longfunctie testen of ja, noem maar op. Daar kan AI ook een rol gaan spelen. Dus pak die rol en ga daarvoor. Dus dat zou mijn advies zijn. Je moet er niet voor afsluiten. En natuurlijk, ik zie het ook bij onze AIO's. Die zijn de eerste jaren gewoon bezig om het vak te leren. Je moet überhaupt leren hoe je een goede dokter bent en wordt. Maar gaandeweg moet je ook verdiepen in nieuwe ontwikkelingen binnen je vakgebied. En ik denk dat ze altijd moet blijven doen.
Ja, en als we nou over 5 jaar bij elkaar weer aan tafel zitten, welke AI-toepassing is dan net zo standaard geworden als de stethoscoop voor de longarts?
Ik hoop echt dat er een programma komt voor longnodulen detectie, zowel op X-thorax als op CT, dat gewoon standaard is. En ook vervolgen. Dus nu moet ik nog steeds een longnodule met de hand segmenteren. Nu is dat standaard, hè, volumeverdubbelingstijd berekenen. Maar dat gebeurt in heel veel ziekenhuizen nog niet. Want een van de redenen is dat het gewoon tijd kost. Het programma werkt niet mee. Dus dat zou ik automatisch willen. Als ik de scan open, dat er meteen al komt longnodus rechterbovenkwap. Was 300 kubieke millimeter. Is nu 400. Verdubbelingstijd, 600 dagen.
Antwoord, stoptherapie.
Ja, of benignende nodus waarschijnlijk.
En naar de dokter te komen, die leest dan op internet stoptherapie.
Bijvoorbeeld, ja.
Dat zou toch bizar zijn.
Ja, ja, dus ik hoop dat als binnen de thoraxradiologie, als we een longnodule detectieprogramma hebben in heel Nederland, over 5 jaar, dat zou ik heel mooi vinden.
Ja. Nou, we waren vandaag te gast bij onze kundige collega radioloog Firdaus Mohammed Hussein in het UMCU. Heel veel dank dat we je mochten interviewen.
Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk.
Dit was de Longcast, een podcast van de Envalt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.